deze dienst willen wij het woord van de Heere gaan openen in het Nieuwe Testament. De schriftlezing vindt u in Efeze 4 en we lezen daarvan de versen 17 tot en met 32. Efeze 4, de versen 17 tot en met 32. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen het zesde vers van de 97ste psalm. Beminnaars van den Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Vers 6 van 97, nadat we het geloof hebben beleden en eerst hebben geluisterd naar Efeze 4 vanaf vers 17. Ik zeg dan dit en betuig het in den Heer, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is door de verharding huns harten. Welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gierig te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom leg af de leugen en spreek de waarheid en ieder met zijn naaste. Want wij zijn elkaars leden. Word toornig en zondig niet. De zon ga niet onder over uw toornigheid. Geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever. Werkende dat goed is met de handen. Opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond. Maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting. Opdat zij genade geven dien die ze horen. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkaar goede tieren, barmhartig vergeven elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. Tot zover. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. We zijn aangekomen bij zondag 33 in de Heidelbergse Catechismus. Vorige week hebben we alleen geluisterd naar die twee woorden in vraag 88. Als het ging om waarachtige bekering. Vanavond gaat het om de vragen 88 tot en met 90. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken. In de afsterving des ouden en in de opstanding des nieuwe mensen. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Tot zover laten we de Heere vragen om zijn zegen over deze dienst. Het is uw goedheid en uw trouw, Heere, dat wij opnieuw op deze eerste dag van een nieuwe week bij elkaar mogen komen in uw huis. Dat de deuren van uw huis geopend mochten staan en dat we in alle vrijheid naar binnen konden wandelen. En onze plaats in de kerkbank mochten innemen. Dat we hier mogen zijn, dat uw woord mocht worden geopend. En dat we mogen luisteren naar de bediening van dat woord. En Heer, dat is een voorrecht waar we u nooit genoeg voor kunnen danken. Dat u nog zo met ons omgaat in uw algemene genade. Dat u nog zo met ons van doen wil hebben. En Heer, dan vragen we, heel eerbiedig. Wilt u er ook uw zegen over geven? Dat we niet in de kerk zijn en dat het woord het ene oor in en het andere uitgaat. Dat we met onze gedachten afdwalen, met andere dingen bezig zijn. Misschien de plannen maken voor de vakantiedagen die voor ons liggen. Of misschien nog bezig met het werk wat nog gedaan moet worden voordat we weg kunnen gaan ook op vakantie. Maar dat we mogen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En dat u ons onderwijs wilt geven over de waarachtige bekering. Want we hebben toch vorige week gehoord, dat is niet iets wat we nu zelf kunnen doen. We kunnen onszelf niet bekeren, ook al ligt de eis er wel in uw woord. Maar wij die door onze zonden, door ons aandeel in de val met Adam, hebben wij die mogelijkheid verspeeld. En daarom bidden wij u maar. Omdat u het zelf ook hebt beloofd te willen werken. Of u die bekering in onze harten, die eerste bekering en die dagelijkse bekering wilt werken. En daarvoor zijn we toch aangewezen op uw Heilige Geest. En daar vragen we u om. Ook voor deze dienst, dat het uw geest mag zijn die gepaard gaat met uw woord. En dat uw geest het woord mag leggen in onze harten. En daar wil veranderen wat veranderd moet worden. Daar misschien voor de eerste keer tot leven brengt. Of daar misschien opnieuw weghaalt alles wat in de weg kan staan. Opdat de vrije toegang mag zijn voor u de Heere. Om door te breken en door te werken in een zondagsleven. En Heere, zo vragen we of u met uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. En of we een gezegende dienst uit uw hand mogen ontvangen. En zullen ze er misschien zijn onder ons, o Heere, geef dat ze er zijn, die met een heilbegeerig hart zijn opgekomen, omdat ze wisten het ging vanavond over de bekering. En dat is nou iets wat hen zo bezighoudt, omdat ze in zichzelf zo onbekeerd zijn, dat ze erna verlangen om onderwijs te ontvangen, te ontdekken hoe u een mens bekeert, en wat dan de kenmerken zijn van die bekering. Dan mogen we u vragen, Heere, wilt u die broeder of die zuster, die jongen of dat meisje ook opzoeken? En wilt u dan ook krachtdadig werken in het leven? Maar misschien zijn ze er ook wel, die geen eens meer wisten waar we vorige week zondagavond naar hebben geluisterd. En de afgelopen week helemaal niet bezig zijn geweest met die bekering. Die in onverschilligheid voortleven. Of misschien menen dat ze al lang bekeerd zijn en dat dat een onderwerp is dat voor hun al gepasseerd is. O Heere, wilt u dan ook nog vanavond een beschamende zegen geven? Een ontdekkende zegen? en laten zien wat we nodig hebben. En dat uw volk er nooit van afkomt, maar dat ze telkens weer opnieuw op die bekering zijn aangewezen die u wil werken. Zo bidden we om uw zegen over de dienst. Wilt u uw dienst net alles geven wat hij nodig heeft? Geef een stem om te spreken. En laat ook in dat opzicht alles geschieden mogen in rust en in orde. En zo mogen we u vragen om alles wat nodig is om een gezegende dienst uit uw hand. En als we dat zo biddend vragen, dan willen we ook heel de gemeente aan u opdragen. Dan vragen we om uw zegen voor de kerkraadsvergadering later deze week. Wilt u daar in ons midden zijn? En wilt u daar wijsheid geven bij alles wat we mogen bespreken en behandelen? We mogen u bidden om uw zegen voor de laatste vergadering van de vakantie Bijbelschool. Heren, dan mogen we u ook bidden of alle voorbereidingen die daarvoor getroffen zijn en nog getroffen moeten worden, door u gezegend mogen worden. Opdat ook die arbeid later, als u het geeft in de vakantie, tot een zegen mag zijn. We mogen u bidden voor andere werkzaamheden die mogen plaatsvinden in de gemeente. We vragen uw zegen over de arbeid van de koster, over het werk van de organisten. Wilt u hen ook nabij zijn en dat ze het werk mogen doen met de liefde van hun hart, tot eer en verheerlijking van u de Heer. We mogen zo heel onze kerken aan u opdragen en we mogen bidden om uw zegen. Dan denken we ook aan die plekken waar het soms moeilijk kan zijn om kerk te zijn vandaag de dag, om allerlei redenen. Dan mogen we u alleen vragen, wilt u uw zegen schenken? Wilt u dwars door moeite en zorgen heen buizen? En wilt u geven dat uw naam niet gelasterd wordt, maar uw naam mag worden verheerlijkt en mag worden vergroot? We denken ook aan de andere kerken in ons land. O Heer, wat is er toch een verdeeldheid onder ons? En wat mag die verdeeldheid ons toch ook tot beschaming wekken? Want zo hebt u het niet gewild. En wat ligt er ook een aansporing in om elkaar te zoeken? En daar mogen we u ook om bidden. Geef, Heren, dat de gemeenschap der heiligen waarvan we net belijdenis mochten doen, gevonden mag worden over de kerkmuren heen. En dat zo bij elkaar mag komen wat bij elkaar hoort. Zo bidden we ook, Heren, voor alle arbeid in uw koninkrijk in ons land. In het kerkelijke werk, in het evangelisatiewerk, zegent u dat alles. Opdat er een getuigenis van mag uitgaan onder ons volk. En dat zij die u de Heren niet kennen, misschien nooit van u hebben gehoord of van u zijn afgeweken, tot de jaloersheid mogen worden gebracht en het leven gaan zoeken bij u de Heren. We mogen u bidden voor ons volk. We mogen u bidden of u weer nabij wilt zijn met de overheid die over ons gesteld is. We mogen u vragen om uw zegen voor hen die het moeilijk hebben. Misschien getroffen zijn door ernstige gebeurtenissen, een ongeluk, spanningen die er zijn in afwachting van een uitslag. O Heere, er kan toch zoveel zijn waardoor ons leven overhoop lijkt te gaan. Dan mogen we u vragen, geef ons toch de rust die we nodig hebben om die weg te kunnen gaan. Geeft u waar mogelijk is ook verblijding en nieuwe perspectieven. En geeft u ook herstel waar dat nodig is. En zo dragen we ook dat alles aan u op, biddend om uw zegen. We willen u vragen, Heren, wilt u ook zijn met deze wereld? Met alles wat daar plaatsvindt, zo buiten onze landsgrenzen. Soms aan onze aandacht misschien wel onttrokken. Misschien wel zoveel stille armoede die geleden wordt. In landen die niet zo in de belangstelling staan. O, geef toch dat ook daar de nood kan en mag worden gelenigd. En dat alle arbeid die daartoe plaatsvindt, gezegend mag worden. We mogen u bidden of u zo met uw woord en met uw werk wil doorgaan op deze wereld. En dan mogen we u vragen, wilt u ook vanavond in ons midden zijn, opdat uw woord onze harten mag raken en we mogen zien wat we nodig hebben, maar bovenal wat u ook geven wilt, opdat uw naam de eer mag ontvangen. Zegent u ons zo, Heren, door de krachtige werking van uw Heilige Geest, met alles, opdat u aan uw eer mag komen, om Christus wil. Amen. De eerste drie versen van de 98ste psalm willen we met elkaar gaan zingen. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Het laatste vers van de vierde psalm willen we na het amen van de prediking met elkaar gaan zingen. Vers 4 van de 4 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wanneer onze kleren vies zijn, zullen we meestal schone kleren gaan aantrekken. Dat kan gebeuren na een lange dag op van werken waarbij onze kleren vies zijn geworden. Bij thuiskomst gaat de werkkloffie uit en trekken we schone kleding aan. Jullie jongens en meisjes zullen tijdens het buitenspelen ook wel eens vies worden. En als je dan thuiskomt, zul je toch ook eerst schone kleren moeten aantrekken. Want met die vieze kleren mag je de woonkamer niet in. In elk geval doen we na ook een nacht te hebben geslapen aan de morgen van een nieuwe dag schone kleren aan. We trekken dan niet de vieze kleding van de vorige dag aan. Nee, een nieuwe dag vraagt om nieuwe kleding. Als na een nacht het duister gaat wijken en de zon gaat opkomen, dan laten we de oude, smerige kleding liggen en trekken we frisse, schone kleren aan. Bij een nieuwe dag horen nieuwe, schone kleren. In het gedeelte dat we net met elkaar mochten gaan lezen, komen we ook die kledingwisseling tegen. De apostel Paulus houdt het zijn lezers voor, de gemeenteleden van Efeze, waarvan hij eerder gezegd heeft dat ze gekocht en betaald zijn met het bloed van Christus. De oude mens, zegt hij tegen hen, moet worden afgelegd en de nieuwe mens moet worden aangedaan. Het is omkleden geblazen voor de gemeenteleden van Efeze. En daarmee geeft Paulus nu precies hetzelfde aan als wat we met elkaar mochten ook gaan lezen in vraag en antwoord 89 en 90 van zondag 33. We willen naar deze tweede preek over zondag 33 gaan luisteren onder het thema het leven van de waarachtige bekering. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Het leven van de waarachtige bekering. De afsterving van de oude mens, en daar komen dan die drie delen in naar voren. Dat hartelijke willen, dat hartelijke leedwezen en de zonde haten en de zonde vlieden en de opstanding van de nieuwe mens, de hartelijke vreugde en de lust en de liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Als eerste de afsterving van de oude mens. De vorige keer hebben we een begin gemaakt met een korte serie van drie preken over zondag 33. En toen is het onderscheid gemaakt tussen de eerste, de principiële bekering, en die voortgaande, die dagelijkse bekering. In de eerste bekering gaat het erom dat een zondaar getrokken wordt uit de duisternis tot het licht. Maar niemand is ooit klaar met zijn bekering. Wanneer we spreken over een bekeerde man of een bekeerde vrouw, is dat in wezen ook eigenlijk iets misleidends. Want dan zou je kunnen denken dat iemand klaar is met de bekering. Dat kan niet. Want uit die eerste bekering vloeit nou de dagelijkse bekering voort. Er is toen gewezen op de noodzaak van de bekering. Want sinds de val in Adam is de mens van de Here afgekeerd en is een radicale omkeer nodig. Alleen door radicale bekering die het hart en het leven raakt, worden vijanden van God tot vrienden van God. En de Heidelberger die legde de nadruk op de waarachtige bekering. Er is ook zoveel dat doorgaat voor bekeerd, maar dat de toetssteen van Gods woord niet kan doorstaan. En die waarachtige bekering is geen prestatie van de mens zelf. Wie zichzelf ook maar enigszins heeft leren kennen bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest, die beseft dat ook maar al te goed. Hij kan zichzelf niet bekeren. Het grote wonder is nu dat God de bron van de waarachtige bekering is. Het is de Heere zelf die door zijn woord en door zijn geest het zondagshart ombuigt en doet terugkeren tot de Heere. Dat waren zo die punten van de vorige keer. Maar als het toen ging over de inhoud van de waarachtige bekering, dan hebben we nog heel wat laten liggen. Toen is alleen aan de hand van de gelijkenis van de verloren zoon die bekende drieslag even aangehaald. Inkeer tot jezelf, afkeer van de zonde een heenkeer tot God in Christus. En wie vorige week de concrete uitwerking daarvan heeft gemist, die heeft gelijk. Tegelijk heeft hij toen ook niet goed geluisterd. Want dat was ook niet de opzet van de preek. We hebben toen slechts in enkele hoofdlijnen willen stilstaan bij dat aloude woord bekering. En als we dan deze avond verder gaan met de uitwerking ook van op zondag 33, moet u ook niet denken een afgeronde verhandeling te krijgen. Opnieuw zal er veel moeten blijven liggen. En het is ook niet mogelijk om in 3 preken alles te zeggen over de waarachtige bekering. Zo'n belangrijk kernthema als de bekering heeft immers vele pennen in beweging gebracht. En er zijn dus vele boeken over geschreven. En er is veel over gesproken. En daarom heb ik vanavond ook beslist niet de pretentie volledig te zijn. Dat kan ook niet. En ik hoop ook niet dat u zo naar de preek zult luisteren. Er zal wellicht meer over te zeggen zijn dan we vanavond kunnen zeggen. Er moeten keuzes worden gemaakt. En dat neemt altijd met zich mee dat dan bepaalde lijnen onbesproken blijven. En wie weet mogen we daar een volgende keer naar gaan luisteren. Als de Heere ons dat geeft om nog een keer de Heidelberger samen te behandelen. Maar nu naar op vraag en antwoord 89 en 90. Het was niet voor niks dat ik de preek begon met dat beeld van die kledingverwisseling. Het uitdoen van die smerige kleren en het aandoen van die schone kleren. Dat was al niet zomaar een leuk binnenkomertje, een aandachtpakker. Nee, maar dat geeft nu de zaak van de waarachtige bekering precies aan. We komen dat tegen in de Bijbel, op diverse plaatsen. Denk maar aan ons tekstgedeelte, Efeze 4. Afleggen de oude mens die verdorven wordt en aandoen de nieuwe mens. We kunnen ook denken aan Colossenzen 3, waar het ook wordt genoemd in het 8e en in het 9e vers. Over dat afleggen van de oude mens, het uitgedaan hebben van de oude mens met zijn werken en het aangedaan hebben van de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van hem die hem geschapen heeft. Het oude wordt afgelegd en het nieuwe wordt aangedaan. En daarmee zijn we direct aanbeland in antwoord 88. Want dat zijn nou de 2 stukken van de waarachtige bekering. De afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. En dus denk ik wel goed voordat we verder gaan om eerst die begrippen wat uit te werken. Wat wordt er nou bedoeld met de oude mens en met de nieuwe mens? De ouderen onder ons die zullen dat ook wel weten, maar misschien is het goed om dat nog eens helder te maken voor de jongeren. De oude mens wordt in de Bijbel ook wel vlees genoemd. Dat is het oude bestaan waarmee u, jij en ik op de aarde zijn gekomen. Die oude mens is jouw boze natuur. Het is uw geneigdheid om het verkeerde, om het kwade, om de zonde te doen. De oude mens is dus alles wat van Adam is. Uw zondige natuur en uw zondige daden worden omschreven in dat begrip oude mens. Met de nieuwe mens daarentegen wordt dat leven uit God bedoeld. Die nieuwe mens is dat nieuwe leven dat door God de Heilige Geest wordt gewerkt en wordt gewekt. Die nieuwe mens is alles wat van Christus is. Heel dat nieuwe hart, de vernieuwde natuur en die geheiligde levenswandel wordt nu omschreven in dat begrip nieuwe mens. De waarachtige bekering bestaat dus in het afsterven van de oude mens en in de opstanding van de nieuwe mens. Daar zit dus een tegengestelde beweging in. Er zijn er sommigen die menen dat deze 2 delen na elkaar plaatsvinden en zeggen, de Heidelberger behandelt ze immers ook na elkaar. Toch is dat niet juist. Denk maar in die oude uitdrukking waarin het leven van de waarachtige bekering wordt omschreven. Een christen is een tweemens. En dat is het nou precies. Een christen is een tweemens. Wie door genade het eigendom geworden is van Christus Jezus, die blijft in zichzelf een zondaar. Maar die gaat tegelijk door het vernieuwende werk van de Heilige Geest zoeken naar wat boven is. En het een veronderstelt het andere. Hoe meer de oude mens sterft, hoe meer de nieuwe mens opstaat. En dat kan worden omgedraaid. Hoe meer de nieuwe mens opstaat, hoe meer de oude mens sterft. En dat is geen kwestie van een dag of van een maand, maar van een leven lang. En laten we dat goed in de gaten houden. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens, die mogen we niet uit elkaar gaan halen. We kunnen ze nooit los van elkaar zien. De Heidelberger die behandelt ze ook afzonderlijk, dus dat zullen wij zometeen ook moeten doen. Maar we mogen niet gaan vergeten dat die twee stukken niet los van elkaar te krijgen zijn. Ze zijn in elkaar verweven. Ze komen gelijktijdig voor in het leven van Gods kinderen. Een christen is een tweemens. Herkent u daar trouwens wat van in uw leven? Weet jij van die strijd tussen dat oude en dat nieuwe leven? Want als dat er bij jou niet is, is dat wel het bewijs van jouw onbekeerd zijn. Waar die twee niet tegen elkaar strijden, dan is er nou nooit gekomen tot die eerste, tot die principiële bekering. Want die twee willen nou precies de tegenovergestelde richting uit. De oude natuur zoekt de dingen van deze wereld. En de nieuwe natuur zoekt de dingen die boven zijn. En naar de mate waarin dat nieuwe leven terrein wint, wordt het oude leven terrein prijsgegeven. En u begrijpt dat dus ook wel, dat gaat een heel christen leven lang door. En dat blijkt toch wel uit die woorden die we tegenkomen in zondag 33. Want het is u misschien ook wel opgevallen dat er niet staat het gestorven zijn van de oude mens en het opgestaan zijn van de nieuwe mens. Want dan zouden het vaststaande feiten zijn. Maar nu gaat het meer, mag ik het zo zeggen, om een proces. Een doorgaande zaak in die dagelijkse bekering. De afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Dat zijn die twee kanten van de waarachtige bekering. En als eerste gaat de Heidelberger dan in op de vraag wat de afsterving van de oude mens nu precies inhoudt. Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoond hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Bij de afsterving van de oude mens gaat het dus om drie dingen. Het hartelijke leedwezen dat wij God door onze zonden vertoond hebben en onze zonden gaan haten en onze zonden gaan vlieden. Het ontvluchten daarvan. En deze drie aspecten maken het afsterven van de oude mens uit. Ze zijn dus niet het gevolg van het afsterven van de oude mens. Maar die drie zaken vormen de afsterving van de oude mens. En als eerste dus de hartelijke droefheid over de zonde, dat wij God daardoor vertoond hebben. Droefheid over de zonde is dus een essentieel punt van het leven der bekering. De Heidelberger is daar duidelijk in. Droefheid over de zonde gaat niet aan het leven van de bekering vooraf. Het is er een kenmerk van. Het is een vrucht van het ware geloof. En dat stadium is ook nooit een gepasseerd station. Een leven lang is daar die droefheid over de zonde. Dat is toch wel de kern van die afsterving van de oude mens. Maar het gaat wel veel dieper dan die droefheid waarvan we bijvoorbeeld lezen bij een Kain, bij een Saul of bij een Judas. Ook zij waren bedroefd over hun zonden. En met tranen in zijn ogen heeft Kain het beleden. Mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven zou worden. En Judas werd helemaal wanhopig toen hij zag wat hij had gedaan. En hij werpt die 30 zilveren penningen in de tempel. En hij pleegt zelfmoord. Zij bevalt droefheid over hun zonde vanwege de gevolgen ervan. Maar als de Heilige Geest zijn ontdekkend licht laat schijnen over ook een zondaarsakker, dan wordt het anders. Dan komt daar het berouw dat veel verder gaat dan spijt vanwege de gevolgen. Jullie jongens en meisjes kunnen wel eens spijt hebben over wat je hebt gedaan. Stel je voor dat je ondeugend met de bal aan het gooien was tegenover de raam van je buurman. Het ging echter net te hard. En de bal die ging door de ruiten heen. En de ruit
was kapot. Ja, dat balletje gooien, dat vond je eigenlijk best wel leuk. Maar dat die ruit kapot ging, dat was niet de bedoeling. En daar heb je spijt van. Zover had het nooit mogen komen. Spijt vanwege de gevolgen van je daden. Stel je eens voor dat je voor de zoveelste keer iets gedaan hebt wat je moeder had verboden. En als je dan de kamer binnenstapt, zie je het verdriet in de ogen van je moeder. Je moeder die altijd zo goed voor je zorgt. En die altijd alles voor jou klaarzet. En nu heb je haar verdriet aangedaan. En die blik in de ogen van jouw moeder, die voel je wel degelijk. En die blik legt heel jouw stoute, zondige gedrag helemaal open. Dan is het zo erg omdat je daarmee je moeder pijn hebt gedaan. Dat jouw moeder teleurgesteld is in je. En daarin blijkt nou het onderscheid tussen die oppervlakkige droefheid vanwege de gevolgen van de zonde en de hartelijke droefheid over de zonde zelf. Echt berouw brengt een droefheid met zich mee, omdat we God door onze zonden hebben vertoond. We hebben God op het hart getrapt. We hebben zijn eer geschonden. We hebben zijn naam naar beneden gehaald. We hebben zijn recht niet gehandhaafd. En dat is de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werpt. De droefheid over hun zonden wachten Karin, Saul en Judas niet tot de Here. Maar het berouw dat de Heilige Geest werkt leidt ertoe dat een zondaar ermee tot de Here vlucht. Want er is droefheid in het hart omdat we door onze zonden de Here hebben vertoord. Die God die zo barmhartig en zo goedertieren is. Dat is de kern van de Bijbelse droefheid over de zonde. Dan komt daar die bede met de verloren zoon. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dan gaat u die tollenaar in de tempel nazeggen. Wees mij de zondaar genadig. Dan ga je David begrijpen, die op zijn knieën valt. En het uitsnikt voor de Here. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd. En gedaan wat kwaad was. In uw ogen. Met tranen in de ogen komt u dan tot de Here. Om het hem te belijden. O Here, ik heb gezondigd tegen uw liefde. Tegen uw wet. Tegen uw evangelie. Want dat is het ergste van de zonde. Nog ineens dat u een gebod hebt overtreden. Nog ineens dat jij een wet naast je neer hebt gelegd. Maar wel dat uw God, de schepper van hemel en aarde en de vader van de Heere Jezus Christus, het bedroeft en vertoort. Er is zoveel berouw over de zonde, omdat er liefde tot God in het hart is gekomen. Er is berouw over de zonde, omdat u beseft tegen een goeddoend en genade God te hebben gezondigd. Dan wordt het allemaal ook zo'n persoonlijke zaak. Ik met mijn zonde tegenover de heilige God. En dan ga je zien je eigen zondigheid en Gods heiligheid. Dan gaat je hart eronder huilen. Want je hebt God bedroefd. Je hebt God vertoord. Ik heb gezondigd tegen een goeddoend God. God is zo goed. En ik ben zo slecht. Waar er geen echte liefde tot de Heer is in het hart, daar kan ook nooit echte droefheid over de zonde zijn. Maar nu is daar een liefhebbend God vertoond vanwege mijn zonde. En dat geeft zo'n hartelijk leedwezen. En daar raakt u verslagen onder. U kunt niet anders dan daarmee tot de Heer gaan. Dan leeft het gebed in het hart. Heere, mag het weer goed komen tussen u en tussen mij. En elke keer opnieuw is daar die droefheid weer. Als de Heilige Geest u laat zien dat u gezondigd hebt. En hoe meer u de Heere lief krijgt. En hoe dichter u bij de Heere leeft. Hoe hartelijker die droefheid over de... Je hebt God vertoord. Ik heb gezondigd tegen een goeddoend God. God is zo goed. En ik ben zo slecht. Waar er geen echte liefde tot de Heer is in het hart, daar kan ook nooit echte droefheid over de zonde zijn. Maar nu is daar een liefhebbend God vertoornd vanwege mijn zonde. En dat geeft zo'n hartelijk leedwezen. En daar raakt u verslagen onder. En u kunt niet anders dan daarmee tot de Here gaan. Dan leeft het gebed in het hart. Here, mag het weer goed komen tussen u en tussen mij. En elke keer opnieuw is daar die droefheid weer. Als de Heilige Geest u laat zien dat u gezondigd hebt. En hoe meer u de Here lief krijgt en hoe dichter u bij de Here leeft, hoe hartelijker die droefheid over de zonde is. En daaraan zien we ook dat de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens hand in hand gaan in een zondaarshart. Denk maar aan Petrus, die verloochening in het huis van Caiaphas. Toen zag hij daar die blik in de ogen van de Heere Jezus. En dan zag hij daar een blik vol liefde. En dan ontmoet hij een paar ogen die hij al eerder heeft ontmoet. En die allereerste ontmoeting verbrak toen zijn hart en deed hem uitgaan naar Jezus en maakte hem tot een volgeling van de Heere Jezus. Maar juist de liefde die hij in zijn hart gevoelde voor de Heere Jezus, dat maakt de zonde van de verloochening nou zo bitter en zo ernstig. Wanneer het hart eenmaal tot de Heere is uitgegaan, dan zal elke zonde zoveel verdriet en zoveel leedwezen oproepen. Omdat er gezondigd is tegen een liefdevol en een genadige Heere. Het is ook waar dat zonden die na de eerste, die principiële bekering gedaan zijn, veel meer verdriet doen dan de zonden die voor de eerste bekering zijn verricht. Want nu weet u tegen wie u hebt gezondigd en wat u de Heere daarmee hebt aangedaan. Ik heb gezondigd tegen een God die mij nog nooit kwaad heeft gedaan. Ik heb gezondigd tegen een Heere die zo goed voor mij is geweest. Er komt er ook dat besef in uw hart dat u door uw zonde die lijdensweg van de Heere Jezus Christus op uw geweten hebt. En dat brengt dan ook tot dat tweede aspect van de afsterving van de oude mens. Het haten van de zonde. Want dan ga je de zonde haten omdat God er verdriet om heeft. Dan krijgt u een walging van de zonde. Omdat vanwege die zonden de Heere Jezus Christus die diepe lijdensweg en kruisweg heeft moeten gaan. En daarom krijgt u een hekel aan de zonde. En dat gaat veel verder dan alleen maar het laten van de zonde. Want dan kan het er ook gebeuren dat er uiterlijk gebroken is met de zonden, maar dat er innerlijk geen afstand van is gedaan. En dan tikt er als het ware een tijdbom die wacht op ontploffing. Vroeg of laat zullen de zonden weer aan de hand worden genomen. Als de zonden worden gehaat, dan gaat dat veel verder. Dat zijn dan niet alleen maar de zonden waar u last van hebt, maar dat zijn dan alle zonden. Het woord haten, dat is een sterk woord. Dat ziet op het verlangen om de zonde met wortel en tak uit te roeien. Er is iets gesmaakt van Gods liefde, bewezen aan zondaren. En daardoor kunt u de zonde niet meer luchten of zien. Je kan de zonde niet meer verdragen in je leven. Het kan niet anders of dat leidt ook tot een breuk met de zonde. Wie de zonde haat, die wil de zonde weg hebben uit zijn leven. En steeds meer wordt de zonde in haar hatelijk karakter gekend. En dat is ook het bewijs van de waarachtige bekeer. Wie het nog altijd goed kan vinden met de zonden, die laat daarmee zien onbekeerd te zijn. Natuurlijk, Gods kinderen hebben een leven lang te strijden tegen de zonde. En hebben ook een leven lang nodig om de zonde eronder te krijgen. En dan lukt het nog maar gedeeltelijk. Maar bij de afsterving van de oude mens hoort wel het haten van de zonde. Wie het nog op een akkoordje kan gooien met de zonde, die is nog geen twee mens geworden. Dan leeft daar alleen maar de oude mens. En juist als u uzelf hebt leren kennen, dan gaat u ook op de vlucht voor de zonde. Dat derde van die afsterving van de oude mens. Het vlieden van de zonde. Met een grote boog gaat u dan om de zonden heen. Je blijft er zo ver mogelijk bij vandaan. Want je weet, die zonde, dat is een besmettelijke ziekte. En als ik ermee omga, dan raak ik zelf ook besmet. En dan wordt er niet gebalanceerd op het randje van het toelaatbare. Hey, maar dan wilt u niets liever dan ver bij die zonden vandaan blijven. Anders wordt het spelen met vuur. En dan hoor ik bijvoorbeeld wel eens sommige mensen zeggen, ach, ik ben er zelf ook nog bij hoor. Er zit nog een knop op. Ik ben zelf er nog wel de baas over. Maar wie zichzelf heeft leren kennen, weet wat voor zondaar er leeft in zijn hart. En die gaat niet spelen met vuur. Die zoekt de zonde niet op. Die blijft weg van de plaatsen waar de verleidingen van alle kanten op u afkomen. En dat is dan geen lafheid, maar dat is de heldhaftigheid van het ware geloof. Of er zijn anderen die zeggen, ach, God begrijpt wel dat ik een zondaar ben. En het zal me niet kwalijk genomen worden als ik opnieuw in de zonde val. Welke taal dat is, weet ik niet, maar het is niet de taal van zondag 33. Want in het leven der bekering is er niet alleen die hartelijke droefheid over de zonde, maar ook het haten en het vlieden van de zonde. Dan hebben we ontdekt hoe levensgevaarlijk de zonde is. Toegeven aan de verleidingen, aan de machten van de zonde, dat leidt van God en van zijn dienst af. En nooit zal een kind ook van God het kunnen zeggen, nu heb ik eindelijk de zonden onder de knie. En juist daarom is hij zo benauwd voor de zonde. Dan gaat u het Jozef nazeggen. Hoe zou ik dan zo'n groot kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? En daarom wordt uit uw huis, uit uw leven en uit jouw kamer weggedaan wat tot de zonde lokt. Bepaalde bladen gaan het huis uit. Met bepaalde vrienden ga je niet meer om. En je gaat verstaan hoeveel in je leven de Heere verdriet doet. Op de werkvloer gaat u anders handelen. En u zegt niet zoveel meer, want u weet, zet Heere een wacht voor mijn lippen. Er komt een vluchten van de zonde vandaan. De oude mens is stervende. En als we wel eens iemand hebben zien sterven, dan weet u ook hoe de kracht van iemand die stervende is, gebroken is. Die heeft op het laatst bijna geen krachten meer. En zo is het ook bij de oude mens. Als de oude mens stervende is, dan is de macht van de zonde gebroken. En met een Paulus valt u dan nog wel eens terug in de zonde, maar dan wilt u dat niet meer. En daarom kijk je wel vooruit om met de wereld mee te doen en alles van de wereld in huis te halen. Dat geldt op alle terreinen van het leven. U gaat verstaan hoe nauw alles luistert. Het is niet zo dat u zich beter voelt dan een ander. Want ook hoogmoed is een zonde waarmee gebroken moet worden. Maar je bent wel bang geworden voor jezelf. En voor de krachten van de zonde. En u wilt de Heere geen verdriet aan doen. En daarom gaat u de zonde haten en vlieden. In de echte bekering komt er dus altijd die strijd tussen die oude mens en de nieuwe mens. Er is een afsterven aan het oude, zondige ik. En Paulus wist ook van die strijd. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Droefheid over de zonde. Haten van de zonde en vluchten voor de zonde. Maar er zit ook een andere kant aan het leven van de waarachtige bekering. Het horen in onze tweede gedachte, de opstanding van de nieuwe mens. En dan zouden we kunnen zeggen dat dat de positieve zijde van de bekering is. En dan gaat de Heidelberger de opstanding van de nieuwe mens invullen. En dan gaat het opnieuw om een drieslag. Een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Dan zien we eigenlijk dat tussen antwoord 89 en antwoord 90 parallellen zijn. Ze corresponderen met elkaar. Hartelijk leedwezen tegenover de hartelijke vreugde. En de zonde haten tegenover de lust om naar Gods wil te leven. En de zonde vlieden tegenover de liefde om naar Gods wil te leven. En voordat we op die drie begrippen van de opstanding van de nieuwe mens kunnen ingaan, vraagt eerst dat begrip opstanding nog enige aandacht. Want wat denken jullie aan, jongens en meisjes, als er gesproken wordt over opstanding? Ja, niemand die gestorven is, want het woord opstanding veronderstelt dat iemand gestorven is. Zoals de Heer Jezus Christus is opgestaan en de dood achter zich heeft gelaten, zo geldt dat nou ook voor de nieuwe mens. Die laat dat geestelijk dood zijn in zonden en misdaden achter zich. En mag met Christus opstaan tot het nieuwe leven. En die lijn komen we met name tegen in de brieven van Paulus, Romeinen 6 bijvoorbeeld. En daar roept Paulus de gemeenteleden van Rome het toe. Wij zijn met hem begraven. Wij zijn met hem opgewekt. En als eerste kenmerk van die opstanding van de nieuwe mens wordt dan die hartelijke vreugde in God door Christus genoemd. Een vreugde die samen kan gaan met een droefheid. Soms overheerst de vreugde en dan weer overheerst de droefheid. En deze vreugde is niet iets dat er later bij komt. Nee, dat begint al als een zondaar tot inkeer komt. Dan is er niet alleen maar die verdriet over de zonde, maar dan komt er ook een onverklaarbare aantrekkingskracht tot de Heere en tot de dienst van de Heere. Misschien dat u daarvan weten mag uit uw leven. Toen de Heere met u begon, en misschien is dat toch maar zo kort geleden, werden de zonden u tot een last. Het gaf zoveel verdriet in het hart toen u te zien kreeg dat u met die zonde de Heere zoveel hebt aangedaan. En je hebt ontdekt wat het is om zondaar te zijn voor God. U hebt Gods grootheid en Gods majesteit leren verstaan. Het is u duidelijk geworden dat de Heere het waard is om gediend te worden. En daarom heeft het woord van God ook zoveel waarde voor u gekregen. Zelfs als dat woord u veroordeelt en zelfs als dat woord jou schuldig stelt, dan kun je toch nog niet zonder dat woord. Er is een innerlijke betrokkenheid gekomen op het woord van God. U wilt meer uit het woord van de Heere horen en er meer uit leren. Je wilt meer leren over de dienst aan de Heere. En dan wordt er geen kerkdienst meer overgeslagen, omdat u de Heere niet kan missen. En dan wordt Bijbellezen veel meer dan een goede gewoonte alleen. Maar je verlangt ernaar om te studeren in de schriften. Om meer en meer te ontdekken wie de Heere nou wil zijn voor zondige mensen. Er wordt er zoveel vreugde gevonden in de Heere en in het woord van God. Het geeft blijdschap in het hart als de stem van God mag worden gehoord. Het is de stem van de Heere die jij mag liefhebben, waar je hart naar uitgaat. Oh ja, dat is niet altijd even sterk en het wordt niet altijd even duidelijk beleefd. En het woord van God doet niet altijd zijn kracht. En er zijn momenten dat het woord wel open gaat, maar dat het afketst op de hardheid van uw hart. En toch gaat het woord dan niet dicht. U blijft lezen. En ook al lijkt het hart zo dor en zo opgedroogd, u kunt niets anders dan naar het woord van God toe gaan. Soms met de schreeuw, de roep in het hart, of de Heere opnieuw iets van zich wil laten horen. Dan kan het maar zo zijn dat onder een bijbellezing, onder de prediking van het woord mag open gaan voor het hart. En de vreugde mag dan weer opbloeien. En u gaat steeds meer vinden in de Heere. En dan krijgt u zijn woord lief. En dan krijgt u zijn dienst al liever. Dan kan het hart er wel van gaan zingen. God heb ik lief, van die getrouwe Heer. Hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Dan kan de wereld nog zoveel lol hebben. En dan kunt u misschien worden aangespoord om mee te doen met de vreugde van de wereld. En dan zeggen ze tegen jou dat er zoveel plezier te vinden is in de wereld. Maar dan weet jij wel beter. Want jij mag ergens anders je vreugde in vinden. Dan heb je ontdekt dat er nergens anders grotere blijdschap te vinden is dan in de Heere en in de dienst van de Heere. Hebt u dat mogen ontdekken in uw leven? Heb je iets van die vreugde in de Heere mogen smaken? Dan is Gods woordje lief geworden. Dan is er een betrekking gekomen op de Here en zijn dienst. Dan kun je er wel eens van gaan zingen wat we straks gaan zingen. Gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd die bij hun koorn en most wel lustig leven. In hun overvloed verblijft. Mag u nou weten dat de vreugde in de Here en in de dienst van de Here tegen niets en tegen niemand opweegt. Maar de Heidelberger zegt er nog wel wat bij. En daar ligt in wezen eigenlijk de bron en het fundament van de vreugde. Want er staat een hartelijke vreugde in God door Christus. Dan kan ook nooit vreugde gevonden worden in God buiten Christus om. Want buiten Christus om is God een verterend vuur. En buiten Christus om kan niemand God ontmoeten. Alleen door Christus kunnen zondaren vrede, vreugde ontvangen in God. En in die woorden ligt dus het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus opgesloten. Hij is naar deze aarde gekomen om zondaren te verzoenen met God. En als een hulpeloos kind kwam hij op aarde. Zijn leven hier op aarde was één grote lijdensweg. En zijn lijdensweg bereikte het hoogtepunt in Gethsemane en aan het kruis van Golgotha. En daar heeft hij gehangen, onder die brandende toorn van God. En daar heeft hij de schuld van de zijnen gedragen. En daar heeft hij hun vloek op zich genomen. Zo heeft hij zondaren met God verzoend. En zo mag zijn volk die verzoende betrekking met God de Vader ontvangen. Door de kruis- en zoenverdiensten van Christus Jezus. En in het leven van de waarachtige bekering mag een zondaar daarin zijn vreugde vinden. Wat kan het hart verheugen als hij met alle schuld en alle ellende de toevlucht mag leren nemen tot Christus Jezus. En in het zien op het offer van Christus, daarin ligt de blijdschap. En die blijdschap is niet een bepaald fijn gevoel of zo. Nee, dat gaat veel dieper. Dat heeft ook een grond. Het zoenbloed van Christus Jezus. En daardoor mag er gemeenschap worden gevonden met de Here. Het is weer goed tussen de Here en uw ziel. Die vreugde in God komt voort uit de verzoening met God. Een zondaar kan zich alleen verblijden in God als hij verzoend is met God. En dat kan alleen door Christus. Die geloofsvreugde komt voort uit het vaste geloofsvertrouwen dat God in Christus een genadige Vader is. En dat hij om Christus de zonden vergeven wil. En het geheim van die blijdschap ligt hierin. Dat Christus de schuld verzoende, voor de zonde heeft betaald en de gemeenschap met God de Vader heeft hersteld. Wat mag dat een rijke vreugde geven, als je daar iets van mag zien en iets van mag smaken. Dan zijn er niet alleen de tranen van berouw, omdat u door uw zonden de Here verdriet hebt gedaan, maar dan zijn er ook die tranen van vreugde. Als u mag zien op de Here Jezus Christus en hoe hij die kloof tussen God en mens heeft overbrugd. En hoe heerlijk mag dat zijn, als u mag zien wat God heeft gedaan door en in zijn Zoon Jezus Christus. En wanneer je die genade in Christus gaat zien, dan ga je hem lief krijgen. Dan kunt u niet meer buiten hem om. De armen van het geloof slaat u om Christus Jezus heen. En u mag uw hand leggen op de klederen van zijn gerechtigheid. En dat is de grootste vreugde hier op aarde. Als een zondaar iets mag zien van die ene middelaar, borg en zaligmaker, Christus Jezus. En hoe meer u ziet op Christus, hoe bitterder de zonden worden. Maar als die blik op Christus mag worden geslagen, dan gaat u ook zien welke onuitsprekelijke bron van vreugde en zaligheid daar mag liggen in die beloofde borg. En zalig maken. Als een zondaar mag zien op die schoonheid van Christus Jezus. En achter dat bloed mag leren schuilen. Dan geeft dat zo'n vreugde in het hart. Maar misschien moet u zeggen, Ik mis die blijdschap. Ik mis de doorbreking van die vreugde in mijn leven. Dan zou het kunnen zijn dat komt omdat de Heere Jezus nog een vreemde voor u is. Want buiten de Heere Jezus is er geen leven. En buiten de Heere Jezus wordt er geen vreugde gevonden in God. En dan komt vanavond tot u die oproep. Om te geloven in de Heere Jezus Christus. Om in hem het leven te zoeken. Dan word je aangespoord om tot hem de toevlucht te nemen. Want alleen zo kunt u levensvreugde ontvangen. Maar tegelijk moeten we ook zeggen dat de opstanding van de nieuwe mens niet in één dag gaat. Ook dat is een proces waar een kind van God zijn leven lang over doet. Dat betekent dat die vreugde in God meer en meer gevonden wordt. Er mag al iets van die blijdschap worden geproefd wanneer u als een veroordeelde zondaar gaat roepen om genade en gaat roepen om het verlossingswerk van Christus. In eigen beleving bent u dan nog onbekeerd. Voor je gevoel ben je nog niet met God verzoend. Maar je mag wel weten dat er nog een weg ter zaligheid is. U mag moed putten uit het werk van Christus. Want voor ieder die in Christus Jezus gelooft, is er vrede met God. En juist dat besef doet u vluchten tot hem. En in dat vluchten ligt al iets van die diepe blijdschap. Naar de mate dat u meer en meer mag proeven van Gods vergevende liefde, omwille van het zoenbloed van Christus Jezus, neemt die blijdschap in het hart ook toe. Dat is dan het eerste. Maar dat is ook nog wat anders. Een lust en een liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. En dan kunnen we daar deze avond niet veel over zeggen. En niet alleen omdat de goede werken worden uitgediept in antwoord 91. Maar nog veel meer dat de Heidelberger in de bespreking van de 10 geboden heel concreet ingaat. Op die lust en die liefde om naar de wil van God te leven. Toch mogen er deze avond wel enkele korte lijnen ten slotte worden getrokken. De waarachtige bekering komt niet alleen openbaar in het door het breken met de zonde. Maar er komt ook een hele andere levensstijl. En een andere levenswandel voor terug. Dan komt er een intens verlangen om de Heere in alles te bedoelen. Op alle terreinen van het leven krijgt Gods wil het voor het zeggen. En die wil van God is geopenbaard in zijn wet. Dan krijg je Gods wet lief. En dat brengt een hele andere levensvisie met zich mee. Dan bepaal je niet meer zelf wat goed of fout is. Dan laat u zich niet meer leiden door de publieke opinie. Maar dan krijgt u Gods woord. En Gods wet, die krijgen het laatste woord in uw leven. Dan wilt u geen dingen meer doen die daar tegen ingaan. Dat is dan geen dwang en dat is geen moeten. Maar u wilt niet anders meer. Het is uw begeerte, uw verlangen geworden om vanuit Gods wil uw leven in te vullen. En eigenlijk is zo'n leven samen te vatten met dat derde woord, waarmee de opstanding van de nieuwe mens wordt getekend. Het woord liefde. Wanneer de Heere het hart heeft omgebogen, dan krijgt u de Heere lief. En dat niet alleen. Maar dan krijgt u Gods woord, Gods wil, Gods wet, Gods dienst en Gods volk lief. Dan draait alles in uw leven om de liefde tot en voor de Heere. Dat is beslist geen zoetsappigheid. Dat is ook geen liefde waarin alles kan en alles mag. Nee, deze liefde komt op voor de naam en voor de eer van de Heere. En daardoor moeten er duidelijke lijnen getrokken worden in uw leven. Maar dat doe je omdat daardoor de Heere wordt geëerd. We zijn de preek begonnen met dat beeld van die oude kleren en die nieuwe kleren. En de toepassing van het beeld kunt u nu ook hopelijk zelf wel maken. En jij ook. En daarom aan het einde van deze preek die vraag. Welke kleren draagt u nu? De kleren van de oude mens waarin alles draait om het eigen ik. De kleding die stinkt vanwege de zonde. Of mag u die nieuwe kleding dragen? Die is verworven door het zoenbloed van Christus Jezus. De kleding die geheel is naar de wil van God. En die gedragen wordt tot zijn eer. waar geen vlekje van de zonde meer op zit. En daarom eindigen we met die woorden van Paulus. Leg af de oude mens met zijn werken. En doe aan de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot de kennis naar het evenbeeld van Christus. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, die vreugde die in u gevonden mag worden door Christus, die is toch niet te bevatten. Als we daar iets van gaan zien, van die zondaarsliefde van u in Christus Jezus bewezen en geopenbaard. O Heer, wat kan het hart dan met vreugde volstromen. Wat kan die vreugde dan vermengd zijn met droefheid. Droefheid over de zonde. Als we gaan zien dat we zo'n God op het hart hebben getrapt. Dat we zoveel zonden hebben gedaan tegen u de Here. En dat we daardoor die diepe weg van Christus op ons geweten hebben. Maar dan tegelijkertijd ook weer die andere beweging. Die beweging naar u de Heere. En daardoor die vreugde te mogen vinden in u. Omdat we hebben ontdekt. Dat al die zonden worden weggenomen. Door het bloed van Christus Jezus uw Zoon. En dat geeft vreugde in het hart. Dat toch veel meer is. Dan alles wat de wereld bij elkaar kan bieden. Maar dat is een vreugde die blijft. Tot in der eeuwigheid. En Heer, geef ons maar veel van die vreugde te smaken. Het mogen we u toch ook bidden met het oog op de vakantie die voor ons ligt. Als in de komende weken ook vanuit de gemeente velen erop uit zullen trekken. Als er ook de vakantiegasten onder ons zitten en nog anderen zullen komen. Dan mogen we u niet alleen maar bidden of u ons wilt bewaren onderweg. Dat toch ook, want dat is toch nodig. Een ongeluk zit toch in een klein hoekje. Heer, we hebben het toch zo nodig door u bewaard te worden. Maar dan toch ook die bede in het hart. Of u ons ook tijdens de rust van onze arbeid iets wil laten zien van die vreugde die gevonden mag worden in u de Here, die het hart verblijft en die als een balsem is voor de ziel. Want dan komen we toch werkelijk tot rust in uw Zoon, de Here Jezus Christus, door het offer, door hem gebracht. O Here, schenkt u ons dat, ook in de tijd die voor ons ligt. Wilt u met ons meegaan, in de week die voor ons ligt. Trekt u met ons mee bij alles wat op ons afkomt. En geef, Here, dat we ons leven veilig en geborgen mogen weten in u de Here. We mogen u danken voor wat u ons deze dag hebt willen geven. Wilt u het zondige wat er was genadig wegnemen. En Here, zo mogen we eindigen in u die drie enige God. U de Vader die uw Zoon hebt gezonden. U de Zoon die uw leven hebt gegeven. En u de Heilige Geest, die een zondaar leidt tot Christus, om in hem een vreugde te vinden, die alle verstand te boven gaat. Een vreugde, die u bedoelt, u beoogt, en u de eer toebrengt. En daarom eindigen we in u, en mogen we uw grote naam danken, voor alles wat u in Christus wil geven, uit genade. Amen. Geef mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Zo klimt uw lof naar boven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Het laatste vers van de 30e psalm willen we met elkaar. Vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.